Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Werk jij ook thuis? En je team? Vroeger moesten we niets hebben van online vergaderen. Deden we dat het liefste gewoon heerlijk, gezellig in een vergaderkamertje. Maar nu rijgen we de Teams, Zoom of WebEx-meetingen aan elkaar. Wat doen we straks als de lockdown voorbij is, waar we natuurlijk allemaal op hopen? Gaan we dan terug naar hoe het was? Bijna altijd op kantoor? Of wordt het straks hybride werken, wat je de laatste tijd heel veel langs hoort komen? Deels thuis en deels op kantoor. En hoe ziet dat hybride werken eigenlijk uit? Hoe verandert ons werk in de toekomst na deze pandemie? Ik ga in gesprek met Bart-Jan Lijnkamp. Hij is van het facilitair bedrijf van Achmea. Laura den Dulk, hoogleraar bestuurskunde, arbeid, organisatie en werk-privé-vraagstukken. En Joop Schippers, die wel vaker bij ons te gast is. Hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben allerlei smaken. We hebben een hybride aflevering eigenlijk. Joop Schippers bij mij hier in de studio. Dus wij zijn gewoon ouderwets fysiek bezig. Dan hebben we professor Laura den Dulk op afstand via een of ander online ding. En we hebben Bart-Jan en die zit via ouderwets ook weer wel een beetje de telefoon. Dus we zijn eigenlijk het voorbeeld van hybride werk hier, Joop.
Ja, nee, dat is inderdaad. Een hele mooie constructie.
Ja, toch?
Ik denk dat je dat ook in de toekomst steeds vaker zult gaan zien. Dat een deel van de mensen op een werkplek daar samen is. En dat andere mensen inderdaad van ver weg. En ik bedoel, zijn deze twee mensen nog binnen de grenzen van Nederland? Althans, daar ga ik
dat denk jij.
Van uit. Ja, dat denk ik. Dat weet ik niet eens. En dat kan ik ook niet controleren. En dat wil ik ook niet controleren. Maar daar komen we dadelijk nog wel op. Over de rol van vertrouwen hierbij. Maar het kan dadelijk ook uit het buitenland. En dat wordt natuurlijk ook interessant. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van het milieu, vieze stoffen uitstoten door te vliegen. En vroeger dan moest je eigenlijk wel naar het buitenland, omdat je wilde die mensen toch ook wel eens een keer zien bewegen. En dat wordt nu veel minder nodig.
Ja, ik wil even een stelling erin gooien bij jullie, want we hebben het over het hybride werken alsof dat allemaal al in kannen en kruiken is. Maar de stelling die ik aan jullie voor wil leggen is, na de lockdown veren we weer terug naar onze oude patronen en gaan we gewoon weer op kantoor werken. Laura, wat vind jij daarvan? Wat denk je?
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik denk dat we niet helemaal meer... Dat de kans wel groot is dat we teruggaan naar oude patronen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat mensen geproefd hebben aan het thuiswerken. En dat ook wel wat meer zullen doen dan voor de lockdown.
Maar wat meer? Wat meer? Dus ik hoor jou ook zeggen, moet ook niet verwachten dat de wereld nou compleet gaat veranderen.
Nee, dat zeker niet. Op basis van mijn eigen onderzoek denk ik dat mensen toch snel voor één dag, misschien wel twee, en sommige mensen 3 dagen in de week thuis zullen gaan werken.
Wat denk jij, Joop? Veren we weer terug?
Ja, we veren weer terug. Want we zijn, allemaal dol op elkaar. En willen straks allemaal weer lekker, tegen elkaar aan hangen bij een receptie en al dat soort dingen. Maar we hebben ook wel geleerd tijdens deze periode van inmiddels ruim een jaar. Dat er ook enorme voordelen aan hybride werken zitten. Dus ik denk dat we nadat we teruggeveerd zijn weer een beetje de andere kant op veren. En het toch meer gaan doen. En ik denk, en dat zie ik ook om mij heen gebeuren, dat er nogal wat organisaties zijn die er ook heel bewust nu werk van aan het maken zijn van hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat ook structureel regelen. Want Ik had het er straks in het voorgesprek met Laura even over van hoe lang zijn we eigenlijk al bezig met telewerken en dat soort dingen. Hoe lang doen wij er ook onderzoek naar?
Telewerken, zo noemden we dat.
Ja, zo noemden we dat vroeger. Ik bedoel, en dan komen we toch al gauw dat dat tenminste een jaar of 30 is. Maar wat er die 30 jaar is gebeurd, is dat het eigenlijk een beetje sluipenderwijs is gegaan. En dat het aan ieders eigen beleefdheid werd overgelaten. Sommige mensen mochten het een dag in de week. En als ze dat dan deden, nou ja, dan werd dat oogluikend toegezien. Je ziet nu dat er bedrijven zijn die gewoon plannen aan het maken zijn en die een coördinator benoemd hebben en een team dat moet gaan implementeren en ook heel bewust nadenken over van en hoe gaan we dat dan organiseren. Ik mocht zelf vorige week donderdag bij het ministerie van Sociale Zaken een verhaal houden over de do's en don'ts van hybride werken. En ja, die hebben gewoon een projectgroep ingericht om dit te gaan organiseren. En dat denk ik dat ook heel goed is, dat organisaties hier ook bewust mee aan de slag gaan kijken wat wel en niet mogelijk en wenselijk is binnen de eigen organisatie. En ik denk dat je dan ook uitkomt op het feit dat sommige organisaties het heel veel zullen gaan doen en andere organisaties een stuk minder.
Ja, nou ja, we kunnen het gelijk even checken, want we hebben ook in de uitzending Bart-Jan Lijnkamp van Achmea. Achmea, het moederbedrijf van Interpolis, waar ooit de nieuwe werken, dat zijn we misschien alweer vergeten, maar de nieuwe werkenrevolutie zo'n beetje begonnen is. Bart-Jan, jullie doen dit toch al lang? Wat is er nog bijzonder aan dat hybride werken?
Nou, ik denk, ik sluit me helemaal aan, wij doen dit al een heel lang. Hè. Inderdaad, ik hoorde net de voorgaande spreker zeggen, zo'n 30 jaar. Wij zijn in 1995 daar op een gestructureerde manier mee begonnen. Het is ook gewoon wel heel planmatig om een cultuur te creëren waarbij op afstand en thuiswerken al heel erg gefaciliteerd werd. Het hybride werken is denk ik toch wel een deel anders, omdat door middel ook van technologische middelen je ook hybride kan werken, niet alleen in de dynamiek tussen thuis en op kantoor, maar ook een deel van je team thuis en een deel van je team op kantoor. Dus het hybride zit niet alleen op thuis en op kantoor, maar zit ook in de diversiteit van je werk en in je team. Ja. En ik denk dat dat wel anders is, dat die technologische ontwikkeling enorm helpt om dat stuk van hybride werken meer mogelijk te maken.
Ja, nou, om het gesprek een beetje in goede banen te leiden en niet tot allerlei Babylonische spraakverwarringen te krijgen, is misschien handig om even te definiëren wat dat hybride werken dan is. Laura, hoe zou jij dat definiëren? Wat is hybride werken?
Nou, het hybride werken is eigenlijk een beetje wat Bart inderdaad zegt. Van mensen kunnen zowel thuis als op kantoor werken, maar ook elders werken. Hè. Dat deden ook heel veel organisaties, dat je ook op andere locaties van de organisaties kan werken. En dat inderdaad mensen verschillen in wanneer ze waar werken. En dat het ook wel te maken heeft ook wanneer je werkt. Dus op welke tijden, dat kan ook nog wisselen.
Ja, dus dat asynchrone werken, wat ik in ieder geval de laatste tijd vaker hoor. Hè, dus niet, we zitten met z'n allen op kantoor en we stoten elkaar aan van joh, hoe zit dat met jou? Maar veel meer dat je elkaar instrueert en dat je op een later moment iets leest. Laten we alsjeblieft hopen dat we dat niet via de mail gaan doen, want dat krijgen we alweer genoeg. Zit dat er dan ook in? Is dat ook een element?
Kijk, die technologie die maakt het natuurlijk mogelijk om ontzettend veel verschillende manieren informatie te delen. En het is niet alleen een mail meer, hè. Het WhatsApp-groepen, Zoom-meetings. Je kan op superveel manieren samenwerken, tijd en plaats onafhankelijk.
Ja. Waarom zou je dit eigenlijk moeten willen? Ik bedoel, nu hebben we geen andere keuze. Je kunt niet naar kantoor. Je moet zoveel mogelijk je contactenmomenten verkleinen. Maar straks hopelijk niet meer. Dus waarom zou je het straks eigenlijk willen, Laura?
Als organisatie bedoel je?
Ja.
Waarom zouden organisaties
wat heb je eraan?
Nou ja, veel organisaties waren natuurlijk voor deze coronacrisis er al mee bezig. Hebben ook helemaal flexibele kantoorgebouwen ontwikkeld. Die vooral dienen als ontmoetingsplekken. En ook met de mogelijkheid om dus tijd en plaats onafhankelijk te gaan werken. En een van de redenen was toch ook wel om te besparen op de kosten van huisvesting. Om toch wat vastgoed af te kunnen stoten. Het geeft ook de mogelijkheid om flexibel te kunnen inspelen op de groei en ontwikkeling. Of groei en krimp van een organisatie. Dan hoef je niet meteen meer of minder kantoorruimte te creëren. Het was ook wel een beetje het idee dat je over de grenzen van afdelingen en makkelijker kan samenwerken. Dat was vanuit de Rijksoverheid bijvoorbeeld ook een argument om hiermee bezig te gaan. Een ander veelgenoemde reden was ook beter voor de werknemer. Goede werk-privé-balans bijvoorbeeld. Hogere productiviteit, aantrekkelijke werkgever zijn. En toch die ICT-kansen te benutten.
Ja, nou is het grappig. Of ja, grappig. Noem het maar grappig. Maar alles wat we nu kunnen, dat konden we eigenlijk al. Maar blijkbaar hadden we een enorme crisis nodig om als een soort stok om maar richting dat Teams en zo gedreven te worden. Want ja, dat hele videoconferentie, dat is het toch nooit echt geworden tot dit moment. En nu ineens wel.
Nee, dat klopt net als een bus. Aan mijn onderzoek wat ik al deed voor corona, bleek dat slechts 2% van de mensen wel eens gebruik maakte van videoconferencing, ja, bijvoorbeeld. En dat is nu natuurlijk bij iedereen die vanuit huis werkt. Het is een verandering. En mensen zijn toch routineachtige wezens en komen graag naar kantoor. Zijn ook houden van sociaal contact. En hadden altijd vaak het idee van ja, maar via zo'n videoconferentie, dat werkt niet echt.
Nee.
En mensen gingen ook altijd op dezelfde momenten naar kantoor. Dat blijft trouwens nog wel, denk ik, weer een issue als we weer terug mogen naar kantoor. Want waarom willen we naar kantoor, denk ik, ook om elkaar te kunnen zien, elkaar te ontmoeten. En dat doen we graag als iedereen er is. En dat was hiervoor ook al een probleem dat de woensdag en de vrijdag was het kantoor verlaten. Stond het leeg, bij wijze van spreken. En op de andere dagen was het te druk.
Ja, ja, en datzelfde kwamen we natuurlijk op onze wegen tegen, waar we nu al een tijdje minder last van hebben. Bart-Jan, dat thuiswerken, hè, of laten we zeggen flexibel werken, dat doen jullie al een tijdje bij Achmea. Als je nou met mij mee terugkijkt naar die, vanaf 95 tot nu, en dan is de uitdaging voor jou om daar kort een korte terugblik op te geven. Wat is dan de ontwikkeling geweest? Welke versnellingen zaten daarin?
Ja, ik denk, er zitten denk ik een aantal facetten in. En uiteindelijk ben je in al die jaren bezig om een cultuur binnen een bedrijf te creëren om zo'n manier van werken te faciliteren. En dat zit op, we hebben een aantal jaren geleden al onze leidinggevenden bijvoorbeeld ook in het, wat wij dan destijds noemden, plaats- en tijd onafhankelijk werken, opgeleid, getraind. Dus veel meer op output kunnen sturen en minder op, even old school gedefinieerd, op aanwezigheid. Het neerzetten van een thuiswerkregeling, dat je een thuiswerkplek kon krijgen. Maar ook onze kantoorpanden veel meer al inrichten op die manier dat het de samenwerken en ontmoeten faciliteert. Met lage werkpleknormen. En mensen ook uitrusten met de juiste IT-middelen om thuis te kunnen werken. Ik denk dat er niet één of meerdere momenten specifiek zijn aan te wijzen in de tijd van 1995 tot nu. Die maakt dat we zeggen, nou dat hebben we toen en toen gedaan, waardoor we nu zijn waar we zijn. Maar ik denk dat in al die jaren het neerzetten van een op een gestructureerde manier van een uiteindelijk een cultuur die kunnen werken op afstand van elkaar mogelijk maakt en dat ook normaal is en dat daar ook de basis is, het vertrouwen tussen medewerker en werkgever. Ik denk dat daar wel de kern in zit, dat je op een consequente, congruente manier daar de afgelopen jaren mee bezig bent geweest.
En zorgde dat bij jullie dan ook voor dat, toen laten we zeggen vorig jaar maart we allemaal thuis kwamen te zitten, dat die overgang redelijk vlekkeloos is gelopen. Je hoefde niet karrenvrachten vol met laptops te kopen en maar even snel zorgen dat alle servers meer capaciteit hadden, maar dat was misschien wel een druk op de knop.
Ja, ik zou willen zeggen dat het zo ongeveer zo was. Natuurlijk ben je wel van 15 op 16 maart vorig jaar zit je als crisisteam enorm in spanning. Van werkt ook alles wat we qua techniek zo de afgelopen jaren allemaal in geïnvesteerd hadden. Omdat we nog nooit natuurlijk als hele bedrijf in één keer thuis hebben gewerkt.
Ja.
En boven wonder werkte alles goed. Dus zowel op de techniek, de infrastructuur, werkte alles prima. We hebben een aantal doelgroepen medewerkers gehad die wel even naar kantoor moesten om bijvoorbeeld een tweede scherm op te halen om thuis te kunnen werken. Maar in de basis had iedereen de goede faciliteit om dat gewoon te kunnen.
Ja.
Je loopt er wel tegen aan dat natuurlijk ook je collega's hebt die wat kleiner behuisd zijn en daarvoor om die reden nooit thuis werkten. Nou, dat moet je dan wel regelen. En ook in onze klantcontactcentra was niet iedereen gewend om thuis te werken. En daar moet je dan extra aandacht voor geven om dat mogelijk te maken.
Ja.
Maar hele grote dingen hoeft er niet in te doen.
Nou kan ik me ook voorstellen dat deze periode, en we hebben dat al eerder gehad in de uitzendingen die we samen met de Universiteit Utrecht maken, dat het is een snoepwinkel voor onderzoekers. Want je moet je gedrag van de een op de andere dag veranderen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus ik ben straks heel erg benieuwd wat dan de meest recente inzichten zijn vanuit al dat onderzoek wat er plaats heeft gevonden. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Lauren den Dulk, Joop Schippers en Bart-Jan Lijnkamp hebben we in de studio. Fysiek, virtueel, via de telefoon. Nou, we zijn zo hybride als wat. Joop, we hadden met Laura net al even over de voordelen. Hè? Waarom zou je überhaupt aan hybride werk gaan doen? Wij weten, je bent de voorvechter van een inclusieve arbeidsmarkt. Zorgen dat iedereen kansen krijgt. Heeft het daar nog een beetje nut en invloed?
Ja, dat denk ik zeker. Niet iedereen gaat met evenveel plezier naar kantoor. Ik bedoel, er zijn mensen die hebben een bloedhekel eraan om naar de drukte van kantoor. Ik bedoel, stel dat je een beetje autistisch bent, dan is het voor jou elke dag een kwelling om in die drukte en al die mensen, daar moet je dan goedemorgen tegen zeggen en vriendelijk glimlachen en vragen of de koffie
lekker
was.
En dan een lekkere kantoortuin die je al afleidt.
Precies. Ja. Bedoel, dus er zijn een heleboel mensen waarvoor dit eigenlijk helemaal niet fijn is. Voor sommige werk is het ook niet prettig. Ik bedoel, als je rustig een stuk moet schrijven, dan moet ik er niet alsmaar mensen langs jouw bureau lopen. Dus voor flink wat mensen zijn er heel veel taken of situaties waarin ze inderdaad gewoon beter uit de verf komen als ze dat op een rustige plek kunnen doen. En dat zou in sommige gevallen een rustig kamertje op kantoor kunnen zijn, maar de meeste kantoren zijn daar niet voor gebouwd. Dus die mensen die zijn echt veel beter af als ze thuis moeten zitten. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan iemand die een fysieke beperking heeft en de grootste moeite moet doen om met de rolstoel 's morgens van huis naar kantoor te komen. Zo iemand is, als die een groot gedeelte van het werk thuis kan doen, ja, is die eigenlijk plotseling vanuit het werk gezien niet meer gehandicapt.
Ja.
Nou ja, zo zijn er allerlei situaties waarvan je dus kunt zeggen van sommige mensen gaan graag naar kantoor, andere mensen helemaal niet. En die mensen die helemaal niet, die komen misschien wel beter tot hun recht als ze ook thuis kunnen werken. Het hangt dus heel erg van de mensen, van het soort werk af, wat de optimale situatie is. En dat had bij wijze van spreken ook in de oude situatie al kunnen gebeuren. Alleen dan gebeurde het niet, omdat de traditie was, we sjokken elke morgen naar dat kantoor.
Ja.
Dan niet
in de we zaten lekker in de groef met z'n allen. Ja. Nou, daar zijn we nu wel uit die groef. Wat ik net al zei, er wordt natuurlijk ook tijdens deze pandemie ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken van wat voor effect heeft dit nou allemaal op ons? Lara, mag ik met jou beginnen? Ja, hele open vraag. Wat heb jij onderzocht? Wat heb je gezien dat er onderzocht is waarvan je de resultaten wilt delen? Omdat het gewoon super leerzaam is voor ons allemaal.
Nou, dat is inderdaad een grote vraag.
Ja, hè?
Zeker.
Heb je even.
Ja, ik heb wel even, maar of jullie zo lang hebben. In mijn eigen onderzoek heb ik bijvoorbeeld onder andere gekeken naar wat doet het nou met mensen hun werk-privé-balans. Want we gingen al voor de pandemie ervan uit dat de mogelijkheid om thuis te werken of elders te werken daar behulpzaam bij zijn. Nou, wat doet dan die plotselinge overgang naar volledig thuiswerken, zo'n extreme situatie nou met mensen hun balans? Wat zie je dan? Dus dat is een van de dingen waar ik naar heb gekeken en ook wel wat doet het met samenwerking, met sociale cohesie in teams, informatiedeling in organisaties. Dat zijn denk ik hele interessante vragen en ook mogelijkheid om daar nu in zo'n extreme situatie eens naar te kijken.
Maar werk-privé, laten we daar eens beginnen, want dat is natuurlijk daar hoor je eigenlijk twee kanten aan. Dat het enerzijds als ik naar individuen om me heen kijk. Sommigen die zeggen, ik ben veel meer bij mijn kinderen in de buurt. Ik kan de hond uitlaten. Hè, dus je bent flexibeler. Maar ik hoor ook mensen zeggen, ik ben continu afgeleid. Want ik ben thuis en dus niet aan het werk. Of ben ik wel aan het werk? Ik weet het niet precies.
Dat klopt. Dus de ervaringen zijn eigenlijk heel wisselend. Wat eigenlijk deze panepidemie ook wel leert en in het extreme thuiswerken is dat de uitkomsten voor heel verschillend kunnen zijn. En ook met betrekking tot werk-privé-balans is eigenlijk altijd al zo geweest. Dat het thuiswerken heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Aan de ene kant breng je je werk mee naar huis en vervagen die grenzen tussen werk en privé. En kan je altijd met je werk bezig zijn. En houdt het, zeker als je werk doet wat nooit ophoudt, waar geen duidelijke output-doelen zijn. Dan is het lastig om dat werk los te laten. En je ziet ook wel dat je natuurlijk... je hebt niet met de interrupties van je collega's... maar misschien wel van je huisgenoten. Ja. Van je gezinsleden. Dus het maakt nogal uit of je bijvoorbeeld een aparte werkplek thuis kan creëren... die je niet hoeft te delen met je partner bijvoorbeeld... maar waar je gewoon geconcentreerd zou kunnen werken. Dat heeft niet iedereen. Dat is belangrijk. En ook natuurlijk wel, wat ik zei net... Het type werk wat je doet, ook als er veel werkdruk is bijvoorbeeld... ja, dan is thuiswerken... dan kan je dan eeuwig en altijd doen. En als er natuurlijk jonge kinderen thuis zijn... dan die niet naar school konden of naar de kinderopvang... dan wordt de werk-privé-balans natuurlijk ongelooflijk lastig.
Ja, dus eigenlijk heb je eigenlijk een kantoorsituatie thuis nodig... om goed thuis te kunnen werken.
Bijna wel, ja.
Toch? Ja, want als je die eigen ruimte niet hebt... en je hebt inderdaad... voor mij, je hebt altijd al... dat huis is natuurlijk niet uitgestorven. Er loopt altijd wel wat rond. En het tweede wat ik je hoor zeggen is... ja, je moet het ook een beetje leren. Want je moet ook leren stoppen. Je moet leren pauze nemen.
Ja, en je moet zeker en voldoende bewegen. Hè? Want al die bewegingen die we hadden van en na het werk... een beetje niet in de auto ging zitten. Ja. Had je toch wat beweging of van en na vergaderingen en collega's. Is het belangrijk en natuurlijk ook voor ons welbevinden. Maar het is zeker zo. Je moet thuis een goede situatie kunnen creëren. En niet iedereen heeft die mogelijkheid. En ook de persoonlijkheid... leent zich er ook niet altijd voor. Sommige mensen, zoals Joop zei, die vindt het heel prettig om wat meer op zichzelf te zijn. Andere mensen hebben veel meer behoefte aan sociaal contact. En sommige mensen vinden het ook lastig om de zelfdiscipline op te brengen. Om bepaalde tijden te focussen op werk en andere tijden andere dingen te doen. En dat is iets wat je kan leren. Maar ook eigenlijk vraagt deze hele situatie gewoon eigenlijk om een nieuwe tijdsroutine. En tijdsroutines zijn natuurlijk heel erg geïnternaliseerd. Die zijn zo vanzelfsprekend. We gingen inderdaad gewoon naar kantoor om 9 uur. Ja, nu kan je achter je bureau gaan zitten om 9 uur. Maar je kan het ook anders aanpakken. Je kan eigenlijk... kunnen mensen nu de gelegenheid nemen om voor hun een optimale tijdsroutine te ontwikkelen. Als ze die ruimte krijgen van het werk natuurlijk. Hè?
Ja.
En dat is wel wat we in mijn onderzoek is dat een van de belangrijkste factoren die maakt of mensen op dit moment tevreden zijn met hun werk-privé-balans. Als ze in staat zijn om die tijdsroutine te ontwikkelen en zo in te vullen dat het goed bij hun thuissituatie en persoonlijkheid past.
Ja, en daar hoor ik eigenlijk ook doorklinken. Het is voor iedereen anders, wat het natuurlijk ingewikkeld maakt. Hè? Dus, want ik hoor jou ook niet zeggen, dit is de beste tijdsroutine. Die moet je aanhouden, dan komt het goed. Nee, je moet er zelf in ontwikkelen.
Ja.
Weten dat we daar eigenlijk ook dan wel weer slecht in zijn.
Ja, we zijn daar. Het is ook verankerd in onze samenlevingen en de mensen om ons heen en bij je collega's. Je kan niet in je eentje een tijdsroutine. Als ik het heel prettig vind om 's nachts te werken, bijvoorbeeld, hè, tot 's avonds laat. Maar mijn collega's willen gewoon 's ochtends vroeg van mijn reactie op een mail.
Ja.
Dan kom ik in de problemen. Tenzij ik dat natuurlijk misschien heel goed communiceer. Dit zijn mijn tijden en ik reageer dan en dan op jouw mail. Maar dat moet dan, ik moet toch samenwerken. Dus in die samenwerking met elkaar, en dat is thuis en op het werk, maar ook daarbuiten. Je kan niet in je eentje die routines. We hebben collectieve routines ook. Hè?
Ja, want ook al werk je bij een redelijk flexibel bedrijf. Als je om 11 uur binnenkomt kakken, dan vinden ze dat toch. Dan krijg je toch de sociale druk dat niet echt helemaal oké gevonden wordt.
Ja, precies.
Ja, en nu. Zou je kunnen zeggen, dan ben ik wel benieuwd naar Joppe, hoe jij daarnaar kijkt. Dat omdat nu alles zo door de war is gegooid, dat we er eindelijk over gaan nadenken hoe we ons werk eigenlijk überhaupt willen organiseren. Omdat we altijd maar toch maar een beetje wat gedaan hebben met z'n allen.
Ja, ik denk dat dat een grote kans is. Ik bedoel, het feit dat je nu in de positie bent dat je een soort herontwerp kan maken. Waar inderdaad dit soort dingen aan de orde kan komen. Wanneer zie je elkaar? Wanneer heb je overlegmomenten? Dat is iets wat je nu nog veel explicieter moet gaan afspreken. En het is best mogelijk dat iedereen zich erin kan vinden om dat 's morgens om 11 uur te doen. En dat de langslapers onder ons, die blijven tot 5 voor 11, blijven die op bed liggen en halen dan een kandel met haar.
Een piano mee.
Nou ja, bedoel, dat kan best goed zijn. Maar ik denk dat het inderdaad wel veel meer een kwestie wordt dat mensen niet onuitgesproken routines volgen. Maar dat over dit soort dingen steeds meer afspraken gemaakt zullen moeten worden. En dat betekent overigens ook dat dit dus ook een vorm van, ja, laat ik maar zeggen, assertiviteit van mensen vergt die er vroeger niet was. Ik bedoel, in de tijd van de prikklok kwam iedereen om 8:30 binnen. Ik bedoel, we zijn of om 8:00. En we zijn natuurlijk al opgeschoven met dat heel wat bedrijven de mogelijkheid kennen om binnen een bepaalde marge qua tijd te beginnen. De een begint vroeg, de ander begint wat later. Maar dit wordt nu allemaal onderwerp van het maken van afspraken. Ook de afspraken, waar Laura de straks al op hintte, wanneer kom je dan met z'n allen als team bij elkaar? Want je wil elkaar inderdaad toch ook een keer zien. Als je dat aan het toeval overlaat, ja, dan staat de een op vrijdagmorgen op de stoep en de ander op dinsdagmiddag. En dan loop je een grote kans dat je elkaar überhaupt niet treft. Dus moet dat is het onderdeel van het veel bewuster hiermee bezig zijn.
Het klinkt alsof er weer heel veel werk ligt voor adviseurs die allemaal kunnen helpen bij het verzorgen dat er überhaupt afspraken gemaakt worden.
Nou ja, maar dit moeten waarschijnlijk de mensen toch in belangrijke mate ook zelf doen.
Ja, Joop, je kent ze net zo goed.
Waar. Nou ja, en bijvoorbeeld zo'n punt van heb je genoeg beweging? Ik bedoel, gaan we het dus nu krijgen? Ik bedoel, dat wordt ook nog wel een boeiende vraag. Of de leidinggevende bij een functioneergesprek gaat vragen van jij werkt 4 dagen of 3 dagen in de week thuis. Kom jij op die dagen wel voldoende aan je beweging? Ik bedoel, wordt dat nu ook een onderwerp van gesprek tussen werkgever en werknemer?
Ja. Voordat we naar, want ik voel aankomen dat we bijna naar Bart-Jan gaan. Want die kan heel veel mooie dingen vertellen wat er allemaal bij Achmea gebeurt. Eerst nog even bij jou, Joop. Wetenschappelijk onderzoek wat er nu plaatsvindt of heeft gevonden, waarvan je zegt, ja, daar leren we heel veel van over wat dit nou eigenlijk met ons doet. Dat, vooral thuiswerken. Het is nog niet hybride, dat komt straks.
Nou ja, je leert er onder andere van dat heel veel mensen toch betrekkelijk flexibel zijn. Niet heel Nederland is bij de psychiater beland. Heel veel mensen pakken dit toch op een goede manier op. En de een makkelijker, de ander minder makkelijk. Maar we maken er in het algemeen wel wat van. Je ziet tegelijkertijd ook dat sociale contacten, dat die toch belangrijk zijn. En je ziet dat bijvoorbeeld in onderzoek dat ZZP'ers, die natuurlijk, die hebben per definitie geen collega's, maar die vingen dat anders op door nog eens andere ZZP'ers te ontmoeten, bij klanten langs te gaan enzovoorts. Dat kan nu niet meer. Nee. Dus die klagen extra over het gebrek aan contact. Dus dat is ook wel iets wat je terugziet. En je ziet dat mensen toch bij gebrek aan alternatieve tijdsbestedingsmogelijkheden, dat ze harder gaan werken. Wij zien dat bijvoorbeeld heel sterk terug bij studenten. Er worden veel hogere cijfers gehaald. Er worden scripties zijn keurig op tijd af. En dit zegt dus ook wel iets over het feit dat dat er zoveel afleiding
is.
Je hoort dat ook mensen echt zeggen. En dat geldt niet alleen voor studenten, maar dat geldt ook voor her en der werknemers.
Er wordt meer geproduceerd.
Er is niet zoveel anders om te doen. Dus dan kan ik het net zo goed gelijk dat stuk nog wel even afmaken.
Ja. Wat je vaak hoort is dat er gezegd wordt, er wordt hartstikke goed gewerkt. Dus er is eigenlijk meer concentratie. Daardoor wordt er meer en sneller geproduceerd. Maar de innovatie, daar schort het nog een beetje aan. Hebben jullie, ik vraag het even aan jullie allebei, Laura en Joop. Dan horen we wel wie het antwoord heeft. Is daar al onderzoek naar gedaan hoe innovatie in deze tijden van elkaar niet zien, hoe dat is verlopen?
Nou ja, geen systematisch onderzoek in de zin van vragenlijsten enzovoorts. Maar wat je iedereen wel hoort zeggen is dat omdat je niet meer die toevallige momenten van ontmoeting hebt bij het koffiezetapparaat of onderweg van of naar een vergadering. Die momenten waar je gewoon eventjes, het gaat nooit, soms niet specifiek over het onderwerp waarvoor je bij elkaar was. Maar wel dat er iemand iets zegt en een ander zegt ook weer wat. En dan denk je, wacht even, zo zit het. Of dan moet ik, dan zou daar of daar zou de oplossing wel vandaan kunnen komen. Ik bedoel, dat is weg. En dat is dus een vorm van creativiteit die anders spontaan opborrelt, zal ik maar even zeggen. En dat heb je niet. Eén groep, wat denk ik nog wel belangrijk is om ook toe te voegen, wat ook wel uit de resultaten komt, dat zijn nieuwelingen. Nieuwelingen in een team. Oh. Ik bedoel, teams werken goed naar de mate waarin ze elkaar beter kennen. En dus ook, bedoel, met zo'n scherm kun je bij wijze van spreken, het is toch vaak moeilijker om grappen te maken. Want ja, laat ik zeggen, de gezichtsuitdrukking, bedoel, als je met 30 mensen in een vergadering bent, zijn dat allemaal maar hele kleine vlakjes op zo'n scherm. Dan moet je een beetje weten hoe mensen zullen reageren. En dan permitteer je je misschien toch minder of andere dingen dan in een live vergadering. Waar je een handgebaar erbij kunt maken. Yeah. Of een gezicht erbij kunt trekken. En daar zie je dat met name de nieuwkomers in een team hebben heel veel moeite om hier zo zich een beeld te vormen van hoe werkt dat team? Wat zijn hier de informele gedragscodes? En dat zet dus ook een rem op de innovatie.
Ja. Zijn er nog...
Mag ik daarop aansluiten?
Oh ja, zeker.
Nou ja, wat ik in mijn eigen onderzoek wel zie is dat, zeg maar, we waren altijd bang bij thuiswerken, telewerken, dat het ten koste zou gaan aan de sociale cohesie, hè, binnen teams. En dat is iets wat ik in mijn eigen onderzoek helemaal niet terugzie. Die blijft eigenlijk heel goed. Maar wel in aansluiting op wat Joop net zei, is van mensen zeggen wel, er vindt minder informatiedeling plaats. Vooral ook tussen teams. Dus mensen functioneren heel goed in hun team. En dat is natuurlijk voor nieuwkomers wel lastiger. Maar wat vooral denk ik een aandachtspunt is, is die, zeg maar, op de hoogte blijven wat er in de organisatie als geheel speelt.
Ja, ja, dus
en die informatiedeling over de grenzen van teams heen. Dat is echt, denk ik, ook wel een reden dat misschien innovatie achter zou kunnen blijven.
Ja, dus het zorgt voor het versterken van het verkokeringseffect eigenlijk. Yes. Je zit in je eigen clubje en zolang je daar je werk kan doen, heb je eigenlijk die anderen niet nodig. Maar daar ligt misschien wel de oplossing van het grootste probleem of de leukste innovatie te wachten.
Ja, er zijn geen wandelgangen meer.
Nee. Ja, dan denk ik gelijk, kun je dat dan niet organiseren. Maar dan gaan we het zo nog even. Voordat we naar Bart-Jan gaan. Want we hebben hier een tijd geleden een collega van jou gehad, Joop. En die, dat weet ik nog wel goed. Want die zei eigenlijk van ja, dat we nu allemaal thuiswerken, zorgt er eigenlijk voor dat de verhouding man-vrouw, de genderverschillen, dat die weer uitvergroot worden. Want die man die gaat thuis ergens in een hokje zitten. Die kan zich fantastisch afsluiten van de buitenwereld en de boel laten. En de vrouw gaat weer in de stereotype rol van het zorgen voor dat de vaat en de rommel die er staat. En eerlijk gezegd zie ik het thuis ook. Ik verdwijn naar mijn kamertje. En ondertussen staat mijn geliefde de ontbijtboel van de kinderen op te ruimen. En ik kan het uitstekend laten staan. Daar ben ik heel goed in. Aan de andere kant ben ik er dus niet zo goed in om het op te ruimen. Maar dat helpt natuurlijk niet. Is daar nog verder onderzoek naar gedaan?
Ja, daar is verder onderzoek naar gedaan. Maar misschien weet Laura dat wel beter dan ik.
Nou, dan checken we dat even, Laura.
Nou, Mara Jerks van de Universiteit Utrecht heeft daar onderzoek naar gedaan. Specifiek naar werkende ouders. En ja, dat bevestigt het beeld wat je net schetst. Vaders zijn eigenlijk niet veel meer gaan doen. Het leek erop in eerste instantie aan het begin, met de eerste lockdown. Ging zo'n 1/3 van de vaders wat meer doen. Maar dat is inmiddels in hun, ze hebben longitudinaal onderzoek gedaan, alweer afgenomen naar slechts 18%. Dus ik denk, ja, vaders zien wel meer, want dat beschreef je net ook, van wat er allemaal te doen is in het huishouden. Maar het helpt nog niet om zeg maar die gelijke taakverdeling thuis te realiseren. En dus eigenlijk zien we eerder een bestendiging van de genderverhoudingen, zou ik willen zeggen. En dat mannen inderdaad het vooral gebruiken om geconcentreerd te werken. En vrouwen het thuiswerken toch ook inzetten om beter werk en zorg te combineren.
Ja, dus een oproep aan alle mannen. Ik zeg het vooral tegen mezelf, dat snap je natuurlijk. Om daar wat beter op te letten. En aan de dames om even aan de bel te trekken. Want dit is natuurlijk dit is niet de bedoeling.
Nou, het is ook goed als zij af en toe even de boel laten en denken.
Ja.
Ga jij het maar even doen en doe je het misschien op jouw manier. Maar dat is vast ook een prima manier.
Ja. Dit vraagt dus ook weer assertiviteit, hè?
Ja.
Ja, dat merk je. Je moet helemaal niks. Maar er is een soort van bewustzijn nodig dat je zelf in actie moet gaan komen om dingen te veranderen, aan te passen. Hè? Dus, want anders kom je weer in die groef terecht. Hè? Dat is natuurlijk bij gender natuurlijk precies hetzelfde. Dus ik ben wel benieuwd, Bart-Jan. Want jullie zijn nu bezig met de pilots bij Achmea op het gebied van het hybride werken. Mm-hmm. Hoe is dat ontstaan om die pilots te gaan doen?
Nou, wij zijn eind vorig jaar gestart met die pilots. Een tiental pilotomgevingen binnen ons bedrijf. Die eigenlijk alle type werkzaamheden die we binnen ons bedrijf kennen weerspiegelen. En het idee is eigenlijk begonnen van ja, stel dat we straks met elkaar weer terug mogen en terug kunnen naar kantoor. Hoe ziet dat hybride werken er dan uit? En hoe werkt dat voor een stafafdeling? Hoe werkt dat voor een klantcontactomgeving? Hoe werkt dat voor een marketingafdeling? Maar ook wilden we bijvoorbeeld een aantal punten die in de, door de sprekers hiervoor ook zijn genoemd. Hoe organiseer je je werkdag op een slimme manier om te voorkomen dat je de hele dag achter een teamsvergadering zit? Hoe organiseer je bijvoorbeeld ook wandelbila's en hoe pas je dat ook in je reguliere afspraken? Hoe zorg je ook voor voldoende bezetting op het callcenter, terwijl je ook medewerkers in het klantcontactcenter ook beweging goed wil faciliteren? Dus al die elementen wilden wij heel graag gaan piloten. En ook een aantal technologische aspecten die we wilden gaan piloten. Bijvoorbeeld, een van de dingen die wij natuurlijk allemaal denk ik heel erg voelen, dat de wandelgang of koffiepraatautomaat die we missen. En hoe organiseer je dan virtueel spontane ontmoetingen? Nou, dat zijn allemaal zaken die wij in die pilots op dit moment testen. Om uiteindelijk al die inzichten uiteindelijk door het hele bedrijf heen te delen. En zodat hybride werken gedurende de periode nog bijna massaal thuiswerken. Echt met elkaar uit te dokteren en daarvan te leren.
Heb je nou een voor... Want die laatste is natuurlijk heel interessant. Hè, want daar begonnen we al over. Hè, die toevallige ontmoeting. Dat in het tussenin of het tussendoor of het terzijde. Ja. Dat verdwijnt. Of dat is verdwenen, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Wat zijn nou voorbeelden van dingen die jullie aan het uitproberen zijn op dat gebied?
Nou, misschien twee voorbeelden om daar te noemen. Eentje is door communicatie binnen mijn eigen afdelingen ook bedacht. Dat je op maandagochtend eigenlijk een virtueel koffiemomentje had. En je kon je van tevoren inschrijven op een onderwerp. En dan moet je je voorstellen dat je, ik geloof dat je 6 of 7 verschillende onderwerpen had. Dat één ging over eten, de ander ging over het voetbal van het weekend. Weer een ander ging over vakanties. Nou, en zo waren een aantal onderwerpen. Je kon je vooraf inschrijven. Het was dan een half uurtje. Maar je wist niet bij wie je in de virtuele koffiekamer kwam. Je wist alleen dat je met elkaar het over dat onderwerp ging hebben. Nou, en dat is heel erg leuk. In principe ken je wel iedereen die in die vergadering zit. Ja, je wist, het zijn allemaal mensen die je een poos niet had gezien. En dat was eigenlijk heel erg leuk om dat op die manier uit te proberen. Persoonlijk vond ik dat het niet haalt bij het echte live contact. Maar op die manier kun je wel ook virtueel zoiets spontaans organiseren.
Ja. Ja.
Nou, en een ander voorbeeld daarbij, dat gaat veel meer over die sociale cohesie en vanuit daar ook een stukje spontane ontmoetingen. Dat je eigenlijk, doordat je nu massaal thuis werkt, bijvoorbeeld bij medewerkersbijeenkomsten, veel meer mensen betrekt. En veel meer mensen die eerder, omdat je bijvoorbeeld op één locatie was, mis je allerlei andere mensen van locaties. Ja, iedereen zit nu virtueel in één vergadering bij elkaar. En dat zorgt voor dat je ook versneld met elkaar informatie kan delen. En zorgt tegelijkertijd ook dat als er bijvoorbeeld een feestje is, een pensionering of wat dan ook, op de ene locatie, dat ook de andere locaties dat allemaal meekrijgen. En dat zorgt ook toch een stukje voor verbinding onderling.
Ja, grappig. Hoe zorg je er nou voor dat je wat leert van die pilots? Want je gaat het doen. Er komt van alles en nog wat uit. Maar ja, daarna is natuurlijk de vraag, hoe zorg je ervoor dat je daar een soort van conclusie uit trekt? Lering, het verspreidt ook in de organisatie. Hoe doe je dat?
Ja, nou, we hebben voor alle pilots eigenlijk een soort standaard aanpak. Dus elke pilot is begonnen met een soort droomsessie om voor hun afdeling, voor hun type werk, eigenlijk zegt zo'n soort hybride droom te definiëren, om even zo te zeggen. Dat zijn we eigenlijk gaan realiseren. Dus, en elk pilotteam werkt dan in een bepaalde cyclus van een 2-3 weken om bepaalde hypotheses te toetsen. En na die 2-3 weken koppelen ze dat terug aan het programmateam die bij ons mee bezig is. En eigenlijk, ja, zij zorgen eigenlijk met elkaar dat ze al die lessons learned uit die pilots ja, en die uitkomst van die hypotheses opschrijven en ook binnen het bedrijf delen. Dus we delen heel veel via interne communicatie over ervaringen van uit die verschillende pilots.
Wat leuk, ja.
En dus verhalen op ons intranet bijvoorbeeld. Ja.
Klinkt een beetje lean startup-achtig.
Het is ook een aantal continu verbetercoaches, zoals wij dat noemen, begeleiden ook de pilots. Dus daar heeft het zeker wel wat, qua methodiek ook wel wat van weg.
Ja. Leuk. Wat ik straks.
Dus ik probeer heel gestructureerd op die manier te doen.
Ja, mooi. Ik wil straks heel graag met jullie afsluiten met de vraag: hoe gaat de toekomst eruit zien? En dan kijken we even naar de arbeidsmarkt, maar ook naar het hybride werken zelf. En door zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, we gaan een kijkje in de toekomst nemen. En Joop, ik wil eigenlijk bij jou beginnen, want jij bent van de arbeidsmarkt, heb je verstand van. Gaat dit nou invloed hebben op de arbeidsmarkt? Dus het feit dat we waarschijnlijk een meer hybride vorm van werken krijgen met de combi van thuis en kantoor, maar ook mensen, sommige mensen die dus op kantoor, sommige mensen die thuis zitten en die met elkaar samenwerken. Wat gaat het effect worden op de arbeidsmarkt?
Ik denk dat hier met name grote bedrijven die bewust ervoor kiezen om dit inderdaad programmatisch aan te pakken, dat heel veel mensen dit gaan merken. Ik denk dat het aan de ene kant dus de mogelijkheid biedt, wat we er straks al zagen, dat je meer maatwerk toegesneden op de individuele mensen en op de mogelijkheden. Tegelijkertijd kwam al een paar keer in het gesprek langs dat het stelt ook eisen aan mensen. Wil je dit op een goede manier doen, dan vergt het dus een zekere assertiviteit van mensen. En dat stapelt zich bovenop al die dingen die we de afgelopen jaren ook al gezien hebben, waarvan we constateren dat wil je op lange termijn aan de slag blijven, dan moet je zorgen dat je regelmatig iets aan scholing doet. Je moet je de kaas niet van het brood laten eten. En dit komt er dus eigenlijk in die zin bij, waardoor het in potentie, dat is geen zekerheid, maar in potentie er ook aan kan bijdragen dat sommige mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan, dat die als het ware uit beeld verdwijnen. En dat heb je als een deel van de mensen thuis zit en niet gehoord wordt en je geen leidinggevende hebt die je er ook actief bij betrekt. Dan kunnen mensen op een gegeven moment eigenlijk ook gewoon uit beeld verdwijnen.
Een beetje afdrijven.
Ja, ja.
Gaat het iets doen met het feit dat wij nog steeds dat alles in de arbeidsmarkt, bijna alles in de arbeidsmarkt, baseren op tijd? Want dat hoor ik ook vaak terug, dat mensen zeggen, die 8 uur is eigenlijk gewoon te veel. Als ik 8 uur werk, ben ik doodop aan het eind van de dag. Maar ik ben gewoon eigenlijk eerder klaar. Dat zou ik wel spannend vinden.
Ja,
Stel je voor dat de tijd dan niet meer de basis is van je contract, maar dat iets anders de basis is van je contract.
Ja, stuk loon. Ja. Ik bedoel, dat is dan onmiddellijk het woord.
Is dat dan het alternatief?
Zo hard hoeft het niet te gaan, maar hybride werken heeft ook iets te maken met het vertrouwen van de leidinggevende in het feit dat die mensen waar die, die zit niet meer rondomheen in kamertjes zitten of in een grote zaal. En die moeten dus thuis bezig zijn. Maar aangezien ze ook vanwege hun gezondheid af en toe een rondje moeten gaan lopen, zullen ze ook niet de hele dag achter het beeldscherm zitten. Dus je moet er maar van uitgaan dat ze ook hun werk doen. Dan is het dus heel verleidelijk om te gaan sturen op de output die mensen gerealiseerd hebben. Maar ja, dan kom je ook al heel makkelijk, niet automatisch, maar wel heel makkelijk, in een soort jaagsysteem terecht. Hmm. Wat eigenlijk een beetje de richting op gaat van stukloon. Ik bedoel, eigenlijk was een van de verworvenheden dat of je nou mensen had die een beetje sneller werkten of een beetje langzamer werken, dat ze bij wijze van spreken allemaal per uur of per week hetzelfde betaald krijgen.
Ja, ja, ja. Dus de vraag is of het nou zo'n positieve ontwikkeling is, als dat überhaupt gaat gebeuren. Hè? Laura, als jij naar de toekomst kijkt en je kijkt naar de organisaties en het en hoe dat allemaal hoe organisaties georganiseerd zijn, dat wordt een beetje een dubbel op zin. Welke verwachting heb je dan? En je hebt er vast heel veel, maar degene die misschien wel het meest spannend is.
Ja, of die het meest spannend is, dat weet ik niet. Maar mijn verwachting is wel dat we blijven experimenteren met het hybride werken en eigenlijk met technologie in het algemeen. Hè. Ik denk dat we steeds meer zien dat technologie impact gaat hebben over hoe het werk organiseren en ook waar organisaties welke cultuur en ze daarbij nut willen. Ik denk dat het een hele belangrijke uitdaging is. We kunnen technologie op een hele positieve manier inzetten. Ook net als met het hybride werken. Dat is echt in de gaten houden dat mensen de keuze hebben, de zeggenschap hebben over wat goed bij hun past. Dus dat er maatwerk wordt geleverd. En dat bepaalde routinematige taken ook kunnen worden overgenomen door technologie. Maar we moeten wel heel erg uitkijken dat we niet steeds harder moeten werken. Hè, want als de tijd niet meer de basis. Wat ik nu vooral zie als trend is van heel veel aandacht voor productiviteit en met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk doen. Je kan met de huidige technologie, en daar hoort hybride werken ook bij, heel veel doen. En mensen verlenen hun identiteit ook heel erg aan hun werk. Dus als we niet opletten, wordt werk het dominante domein in ons leven. En verliezen we ook een beetje oog voor onze andere levensdomeinen. Dus ik zie wel, ik ben niet pessimistisch ingesteld hoor, dat nou ook weer niet. Maar het gaat heel erg over van hoe ga je het doen. Dus dat experimenteren lijkt me heel erg goed en hierover nadenken ook.
Ja.
Maar moeten we in de gaten houden wat goed is ook voor medewerkers op de langere termijn.
Ja, mooi. Nou ja, Bart-Jan, je moet ons maar op de hoogte houden van alle briljante dingen waar jullie achterkomen die wel en niet werken bij Achmea. Ik kom nog een keer gezellig langs. Voor nu dank ik jullie alle zeer, professor Lara den Dulk, professor Joop Schippers en Bart-Jan Lijnkamp van Achmea. Vond je deze aflevering interessant? En dat hopen wij natuurlijk. En wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast? Geef ons dan 5 sterren op Apple Podcasts of volg ons op Spotify. Of geef een like of een duimpje. Nou, je weet vast wel hoe het werkt. Dan komen wij namelijk weer hoger in de rankings en dan zullen meer mensen ons ontdekken. Ik dank je in ieder geval bijzonder voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.